En dat is ons aangereikt door Open Doors. En in het bijzonder in de persoon van Ron van der Spoel die u net zag. En dat vind ik dan persoonlijk weer erg leuk. Ron is degene die de preekmethodiek heeft ontworpen die ik zelf al jaren volg. En waar ik hem ook, die ik ook van hem geleerd heb. Het is een man die een heel helder inzicht heeft in het woord van God. En die al jaren intens betrokken is op de vervolgde kerk. We lezen twee Bijbelgedeelten, Efeziërs 3, vers 14 tot en met 19 en 1 Korintiërs 12, vers 12 tot en met 27. En na de lezing en de verkondiging zingen we gezang 303, de ware kerk des Heren. En dat is ook onze geloofsbelijdenis waarmee we ons verbonden weten met de kerk van overal, alle tijden en alle plaatsen. En waarmee we ook overgaan tot de viering van het avondmaal. Efeziërs 3, vers 14 tot en met 19 als eerste. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. En 1 Korintiërs 12, vers 12 tot en met 27. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb jou niet nodig. En het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. Wie heeft er wel eens een kerkdienst meegemaakt op een camping in het buitenland? Nou, nog iets specifieker. Met Nederlandse christenen op die camping, vooral. Dan herken je denk ik wel dat gevoel van eenheid. Een gevoel wat je misschien hier in Nederland niet zo vaak hebt. Omdat er allerlei muurtjes zijn en dingen die dat in de weg staan. Maar wat dan in Nederland heel vaak maar heel moeizaam ging, dat lukt dan wel op zo'n campingdienst. Als je daar gewoon zit met je eigen stoeltje in de buitenlucht. al dan niet met pak aan. Gelukkig zijn er mooie ontwikkelingen de laatste jaren. En recent al helemaal. Geïnformeerde Kerk Vrijgemaakt en onze eigen kerkgenootschap koersen af op een hereniging. Meer dan 50 jaar na die verdrietige breuk. En onlangs, rondom de herdenking van de beroemde synode van Dordrecht, dit jaar 400 jaar geleden, tekenden vertegenwoordigers van bijna 40 kerkgenootschappen een verklaring van verbondenheid. Hoe bijzonder is dat, historisch gezien? Hier in onze eigen kerk ontvangen we ook al jaren voorgangers uit andere kerkgenootschappen. En ook in Maassluis weten we elkaar als kerken en voorgangers steeds beter te vinden. Dat gaat zelfs zo goed, dat ga ik toch noemen omdat ik het toch wel historisch vind, dat ik uitgenodigd ben om in september te komen preken in de Evangelische gemeente, in de Maranatha. Nou, dat zijn toch mijlpalen, dat een gereformeerde jongen daar mag preken. Ja toch? Ik heb ook maar ja gezegd, lijkt me hartstikke mooi. Ik denk dat ik het over de kinderdoop ga houden. Nee, die kan echt niet. Nee. Eenheid. Eenheid is zo belangrijk. Je ziet ook in de brieven van de apostel Paulus dat hij die eenheid heel belangrijk vindt. En steeds legt die verbinding tussen de ene kerk en de andere kerk. De kerk in Jeruzalem, de kerk in Korinthe, in Thessaloniki, in Rome. Elke keer weer is die, je zou bijna zeggen, aan het netwerken, maar het is veel dieper dan dat. Hij is aan het verbinden. Hij verbindt mensen en kerken aan elkaar. Het lichaam van Christus. In Efeziërs 3... daar lees je dat God hem geopenbaard had, een paar versen eerder dan wat we gelezen hebben. Daar lees je dat God hem geopenbaard had wat eeuwenlang verborgen was geweest voor iedereen. En dat is dit. Dat de heidenen door Christus Jezus ook delen in de erfenis. Dat ze ook deel uitmaken van hetzelfde lichaam en ook deel hebben aan de belofte op grond van het evangelie. Iets anders gezegd nog. Joden en niet-Joden gaan voortaan niet langer meer leven voortaan niet langer meer langs elkaar heen of staan vijandig tegenover elkaar. Maar ze zijn door Jezus Christus vanaf dat moment één. Ze hebben samen toegang tot God de Vader. En samen vormen ze het lichaam van Christus, de kerk. Dat is de uitwerking van Handelingen 2, van Pinksteren. We hebben het net gevierd. Logisch dus dat Paulus na die openbaring van dat geheim van het geheimenis, dat hij eenheid zo belangrijk vindt, want dat heeft God zelf hem op het hart gedrukt. God is zelf ongedeeld. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn ongedeeld. We beleiden dat ook in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij is één van wezen. En je vindt het ook in de aloude belijdenis van het Joodse volk in Deuteronomium 6. Hoor Israël, hoor de Heer uw God, is één. Nou, God is ongedeeld. En hij heeft zijn kerk ook ongedeeld gemaakt, in het leven geroepen. Als je denkt aan kerk, dan is het goed om vast te stellen dat die kerk altijd groter is en ook in de Bijbel altijd groter bedoeld wordt dan alleen maar de plaatselijke kerk. Hou dat ook in gedachten als je de brieven leest die aan die verschillende plaatselijke kerken geschreven zijn. Die kerk is ook echt de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ik vind dat ook zo'n mooie zin. We zeggen hem ook altijd als we de belijdenis uitspreken, de geloofsbelijdenis. We doen dat met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Dat is de kerk van India en Canada, van Rusland en Peru, van Soedan, van Nairobi en van Maassluis en omstreken. Het is de kerk van toen, ver weg terug in Korinthe en Efeze. En het is de kerk vandaag. Het is de kerk van morgen. En dan staat er iets zo kostbaars in vers 18 en 19 van dit hoofdstuk. We hebben dat net gelezen. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Wij, christenen van deze Nederlands Gereformeerde Kerk hier en iedereen die op zoek is naar de liefde en de vriendschap van Jezus. Wij hebben dus de kerk van toen en nu en de kerk van daar en hier nodig. Wij hebben die kerk nodig om de liefde van Christus te kennen. En en om vol te stromen met Gods volkomenheid. Dat kun je dus niet alleen. Alleen zie je altijd maar een stukje van God. Maar samen met je broers en zussen hier en met je broers en zussen van toen en nu, van daar en hier, zie je veel meer van de liefde van Christus. God heeft die eenheid gegeven en hij heeft het zo gewild dat wij elkaar nodig hebben. En dat niemand kan zeggen, ja maar ik heb alles, dus ik heb geen andere nodig. Nee, we hebben elkaar nodig om meer van Gods liefde te begrijpen en te ervaren. En daarom is het bewaren van die eenheid, het bewaken, geen hobby. Het is niet een soort liefhebberij van kerkbestuurders die het nou helemaal interessant vinden om samen te komen. Nee, het is een heilige opdracht van God zelf. Eén hoofdstuk verder, Efeze 4, vers 3 tot en met 6. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. De Geest geeft de eenheid, wij moeten ons inspannen om hem te bewaren. Eén lichaam en één geest, zoals u ook één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen, door allen en in allen is. Eenheid is door God gewild en is iets heel moois en kostbaars. Door de Heilige Geest zijn we ook met elkaar verbonden. En het is juist die aanwezigheid van de Heilige Geest in de ander die maakt dat je ineens elkaar herkent. Ook al heb je elkaar nog nooit ontmoet en ook al ben je cultureel gezien of sociaal gezien zo verschillend van elkaar. En voor wie van ons dat misschien tot nu toe vooral theorie was, die heeft dat nu hopelijk ook zelf ervaren. Want wat was het goed om onze Keniaanse broers en zussen te ontmoeten. Van elkaar te leren. Om van hart tot hart met elkaar te spreken. Verhalen uit te wisselen. Getuigenissen te horen. Van hoe zij kerk zijn, hoe wij kerk zijn. Wat God daar doet, wat God hier doet. Om voor elkaar te bidden. En om zo te merken dat we echt één zijn door de Heilige Geest in Jezus Christus. Ik kan me gewoon niet voorstellen, hè, dat iemand van jullie die op één van die dagen of meer daarbij is geweest, dat je onbewogen heeft gelaten. Het is zo goed geweest dat God ons aan elkaar gaf en geeft. En wat een feest was de kerkdienst. We zijn één in hem. En als ik denk aan de rode draad van dit seizoen, groeien in verbondenheid, dan geloof ik en heb ik ook gezien en gehoord dat deze week met hen daar zoveel aan bijgedragen heeft. En dat zal nog heel veel vrucht af gaan werpen de komende jaren, daar ben ik van overtuigd. Nou, als je die eenheid ontdekt en viert, dan kun je denk ik ook met Paulus in vers 20 en 21 een vet amen geven op het slotakkoord. Als hij zegt, aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe. In de kerk en in Christus Jezus tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Oké, dus we zijn één in hem. En we weten dat God dat zo gewild heeft. Dat het zelfs een geschenk is van hem aan ons. Dat het iets is om vast te houden, om te vieren. En dat er herkenning is als we elkaar ontmoeten. Maar er is nog iets meer. En daarvoor kijken we naar 1 Korinthe 12. Wij zijn namelijk ook verschillend van elkaar. En dat is niet erg. Ook dat heeft God zo gewild. Wij hebben dezelfde Vader door dezelfde Zoon, zijn verbonden door dezelfde Geest die in ons woont. Maar het beeld van het menselijk lichaam dat Paulus daar gebruikt, dat maakt duidelijk dat we allemaal anders zijn. Dat wil zeggen, andere gaven van God hebben gekregen. En dat al die gaven nodig zijn om het lichaam van Christus wereldwijd en plaatselijk op te bouwen. De kerk heeft alle gaven nodig die de Geest wil uitdelen. En daarom hebben we elkaar nodig. Nou zitten daar, zegt Paulus, gaven bij die heel erg in het oog springen. En op de een of andere manier krijgen die heel vaak eer. Dat is helemaal niet terecht, maar dat is vaak hoe het werkt onder ons. Het zijn gaven die opvallen. Maar er zijn ook gaven die lijken wat meer onder de oppervlakte te functioneren. Maar God maakt duidelijk in dit gedeelte dat al die gaven nodig zijn, onmisbaar zijn en gelijk zijn. Er is geen meer of minder. Dus als gezegd, die gaven moet je breder zien dan de plaatselijke kerk. Nou, als je dat nou eens specifiek toepast op kerken en christenen die vervolgd worden en op ons, dan hebben wij dus van elkaar die gaven nodig. Ik dacht aan Romeinen 1, vers 11 en 12. Daar schrijft dezelfde apostel aan christenen in Rome: want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken. Of liever, om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne. Maak je het mee? Heb je het ook ervaren toen de Kenianen hier waren? Dat je elkaar kunt bemoedigen. Dat je van elkaars gaven leert en erdoor versterkt wordt. Nou, nog één stap verder. Nou worden er hier in 1 Korinthe 12 lichaamsdelen genoemd die zwak zijn. En ook die sterk zijn. Maar zwakte wil niemand, toch? Kracht wel. Maar nou is de grote vraag: wat is zwak en wat is sterk? In vers 22 staat: integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. Misschien ben je of was je wel geneigd om christenen en kerken die in arme omstandigheden leven of die vervolgd worden, om die te beschouwen als zwak, want ze worden verdrukt en ze hebben het moeilijk. Maar wat nu als die ogenschijnlijke zwakte kracht blijkt te zijn? Wat nu als die ogenschijnlijke zwakte nodig blijkt te zijn om de rest van de kerk die niet vervolgd wordt te versterken? Heb je er zo wel eens tegenaan gekeken? In Efeziërs 3, ik spring heel even terug, daar stond bijna achterloos een tussenzinnetje. Daar zegt Paulus: ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u. Want daaraan kunt u eer ontlenen. Paulus lijdt, zit op dat moment gevangen vanwege het evangelie. Maar hij weet dat zijn lijden op dat moment en later de kerk op andere plaatsen helpt. Dus zegt hij: je moet blij zijn dat ik gevangen zit, dat ik lijd omwille van de naam van Christus, want het gaat jullie helpen. Ik zou het niet zo makkelijk kunnen zeggen zelf, denk ik. Misschien zou ik er eerst gevangen voor moeten zitten, om Jezus' naam. Maar Paulus mag het zeggen, toch? Die kerk die vervolgd wordt, die is misschien in die zin van 1 Korinthe 12 wel tussen haakjes zwak. In die zin dat ze ook niet in het oog springt, dat ze ook wat onder de oppervlakte lijkt te bestaan. Kan ook haast niet anders, want het is te gevaarlijk om publiek te zijn. Maar de vervolgde kerk is wel nodig om de kerk die niet vervolgd wordt te versterken en te bemoedigen. Waarom? Nou, in de manier waarop vervolgde christenen omgaan met hun lijden, wordt heel veel van Jezus zichtbaar. Nou, dat is wat hij bedoelt, Paulus, als hij zegt dat zijn lijden anderen ten goede komt. Waarin wordt dat dan zichtbaar? Wat kunnen wij van hen leren? Nou, een paar dingen. Wat opvalt bij heel veel van onze broers en zussen die vervolgd worden, dat is dat ze zo sterk geloven in de kracht van gebed. En dat ook ervaren. En er dus ook veel tijd voor apart zetten. Hetzelfde geldt voor het kennen van de Bijbel. Ik las weer een indrukwekkend getuigenis van Chinese christenen die geen Bijbel mogen hebben. Als ze in de gevangenis zitten, mogen ze dan thuis meestal ook niet. Dat er stukjes papier met bijbelteksten naar binnen worden gesmokkeld. Dat ze die uit hun hoofd leren. Waardoor ze op een gegeven moment een heel hoofdstuk en een heel bijbelboek uit hun hoofd kennen. En de briefjes worden dan weer weggegooid. Want het is ook te gevaarlijk om die bij je te hebben. Zet dat even naast. En dat bedoel ik niet verwijtend. Maar hoe wij soms omgaan met het woord van God. belang van Bijbellezen. Het belang van dat in je hart laten indalen. En zo zijn ze verbonden met God en kunnen ze door de kracht van de Heilige Geest het lijden aan. Wat ook opvalt, is dat er een grote liefde voor God is. En dat het soms lijkt, hoe harder ze vervolgd worden, hoe meer de liefde groeit voor God. En natuurlijk is dat generaliserend. Natuurlijk zullen niet alle vervolgde christenen hetzelfde beleven. Maar het is wel een opmerkelijk getuigenis dat zo vaak terugkomt. En dat maakt denk ik ook dat de bereidheid om te lijden groot is. Ook omdat men al van tevoren incalculeert, als ik Jezus naam ga belijden, dan loop ik grote kans dat ik vervolgd word. Maar ik kies daarvoor. Ik kies daar heel bewust voor. Want ik vind de naam van Jezus belijden belangrijker dan mijn vrijheid en zelfs belangrijker dan mijn leven. Dus dat vreemdeling zijn op aarde waar de Bijbel ons toe oproept, dat beseffen zij vaak veel sterker dan wij. Wat ze ook sterk beseffen is het belang van de kerk. De kerk ook als je familie. En je snapt dat wanneer jouw familie je verstoot omdat je christen bent geworden, of misschien zelfs actief meewerkt aan jouw vervolging, dat dan de kerk als familie extra belangrijk wordt. In de kerk ervaar je de liefde van andere christenen. Als je net liet het zien met de doos met eieren. Samen ben je sterker, kun je delen van wat je overkomt, kun je samen bidden. In de kerk ervaar je meer van de liefde van Jezus. En als laatste wat opvalt is de bewogenheid die zij hebben met de mensen om hen heen. Zelfs met de mensen die hen vervolgen. En hoe bijzonder is dat als je dat kan zeggen. Als je vanuit je hart kunt bidden voor mensen die jou onrecht aandoen. Dat is toch bijna niet voor te stellen. En toch is dat het getuigenis van zoveel broers en zussen. Nou kunnen wij vervolging natuurlijk niet organiseren. En ik zeg ook niet dat je er actief om moet vragen. Trouwens, die vervolging is dichterbij dan je denkt. In het oosten van Kenia heeft men er al mee te maken. Gisteren weer een aanslag waarbij 8 mensen gedood zijn door moslimterroristen van Al-Shabaab. En in Somalië, Mogadishu, op hetzelfde moment ook 8 mensen gedood. En onlangs, we hoorden dat toen ze hier waren, op 5 minuten rijden van de Redeemed Gospel Church, waar diverse kerken vernield werden. Maar ook in ons eigen land. Ook in ons eigen land zijn veel christenen niet veilig. En dan denk ik met name aan christenen die een andere achtergrond hebben, die eerst moslim of hindoe waren. Zelfs in ons eigen land zijn ze niet altijd vrij, niet in AZC's en niet in hun familie. Dus het is dichterbij dan je denkt. Maar behalve die vervolging ligt de rest wel allemaal binnen ons bereik. Want wij kunnen ook in de kracht van diezelfde geest het belang van gebed zien en het tijd voor vrijmaken. Wij kunnen ook het belang zien van Bijbellezen en dat ons eigen maken. Wij kunnen ook het belang zien van de kerk als familie en die familie hoogachten en liefhebben. En wij kunnen ook er in daad en woord zijn voor mensen om ons heen en een vurige liefde hebben voor God en bereid zijn om te lijden om Jezus wil. Nou, of de vervolgde kerk iets van ons kan leren, dat weet ik niet. Ik heb daar wel over na zitten denken, maar eigenlijk is dat geen vraag volgens mij die ik of wij mogen beantwoorden. Ik denk dat zij dat zelf zouden moeten zeggen als wij hen ontmoeten. Maar er is ook nog die andere kant. Want vers 26a zegt, wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, dan lijden alle anderen mee. Maar als dat zo is, als ze elkaar nodig hebben en van elkaar kunnen leren en met elkaar meelijden, dan is dat dus geen vrijblijvende theologische uitspraak. Dan is het iets om te doen. Wat kun je doen? Wij kunnen voor hen opkomen via politieke partijen en organisaties. Dat helpt. We hebben het gezien bij Asia Bibi. We hebben het gezien bij vele anderen. En het helpt niet iedereen, maar het zorgt er wel voor dat ze uit de anonimiteit komen. En het zorgt ervoor dat de regeringen ook weten, het wordt gezien wat wij doen. We moeten oppassen. Onderschat niet de kracht van druk uitoefenen via de politiek, via organisaties. We kunnen hen steunen met financiële middelen, zoals we dat doen in de collecte. Denk aan noodhulp, aan slachtofferhulp. Juist ook voor mensen die getraumatiseerd zijn. Denk aan trainingen voor mensen die groepen moeten leiden of kerken. Bijbelstudiemateriaal, etc. We kunnen hen bemoedigen door te schrijven. Kan niet naar iedereen, maar soms kan het. En sommigen van ons gaan wel eens naar zo'n land toe. Om gewoon ter plekke te kunnen bidden en ter plekke christenen te bemoedigen. Het zal niet voor iedereen kunnen, maar het is een van de mogelijkheden. Wat we ook kunnen doen is naast hen staan door ook zelf dat vreemdeling zijn serieus te nemen. En ons niet aan te passen aan deze wereld, maar in plaats daarvan ook zo radicaal te leven als zij. En tenslotte, we kunnen voor hen bidden. Dan is het denk ik wel bepalend of wij ook geloven in de kracht van gebed. En of we God ook willen gehoorzamen als hij ons zegt dat we voor elkaar moeten bidden. En met elkaar mee moeten leiden. Nou, er is een geweldige kans om dat vrijdag in praktijk te brengen. Nacht van gebed in de christelijk geformeerde Bethelkerk. Begint om 8:00 en duurt tot 2:00 komende vrijdag. Als je zegt dat vind ik te lang of dat vind ik te laat, je kunt ook een uurtje komen. Dat mag. Je kunt gewoon in en uit lopen. Je kunt in groepen bidden, dan kun je daar hardop doen, dan kun je in stilte doen. Je kunt ook in de kerk blijven zitten en daar in stilte bidden. Dus voor alle vormen van gebed, nou in ieder geval voor een aantal, is er ruimte. Er zijn filmpjes, er zijn getuigenissen, info over een bepaald land en gebeds- en dankpunten, zodat je heel gericht de leidende kerk kunt dragen in je gebed. Wij zijn één in hem. We hebben elkaar nodig. We kunnen van elkaar leren. In ieder geval wij van hen. En wanneer één lichaamsdeel leidt, leiden alle delen mee. Laten we hier vrijdag massaal gestalte aan geven. De vervolgde kerk heeft ons nodig. En wij hen. Laten we bidden. Vader God, het is met verdriet in ons hart dat we denken aan zoveel miljoenen broers en zussen die niet in onze omstandigheden kunnen leven en vrijuit uw naam kunnen belijden en vrijuit samen kunnen komen. Die ook zo graag een opwekkingsconferentie zouden hebben of een EO jongerendag of gewoon een zondagse kerkdienst of gewoon een kringbijeenkomst in alle vrijheid. En we denken aan hen die gevangen zitten. Die gemarteld worden. We denken aan families van diegenen die vermoord zijn. Dat zijn er elk jaar weer duizenden. En we denken ook aan de lessen die zij ons leren. En we bidden u dat dat lessen zullen zijn die wij ons echt aantrekken. En dat wij ook naast hen zullen staan. Dat wij het lijden ook meedragen met hen. Heer, help ons om te zien dat dit niet kerkjes en christenen ver weg zijn, maar dat er één kerk is, één lichaam van Christus. En dat hun lijden ook ons lijden is. Doe ons dat beseffen en laat ons dat in beweging brengen. En mogen wij hen dan op die manier bemoedigen en steunen. We bidden u om recht. We bidden u om recht dat gedaan zal moeten worden door overheden. Wilt u ogen openen van machthebbers die daar tot nu toe blind voor zijn? Wilt u ogen openen van onderdrukkers, van vervolgers? En wilt u recht doen, Heer? Wilt u ook aan onze regeringsleiders in nationaal en Europees verband en in Verenigde Naties de visie hierop geven? Dat dit geen ondergeschoven kind zal blijven in de wereldpolitiek, maar dat er een enorm lijden is van onze broers en zussen. Heer, geef dat zij daar hun mond over open doen op elk gewenst en ongewenst podium. En doe recht aan onze broers en zussen. Vader, zo danken we u dat u ons als kerk aan elkaar gegeven heeft wereldwijd. Toen en nu, daar en hier. En dat wij samen die eenheid mogen vieren en vasthouden en bewaken. En dat u ervoor garant staat. In Jezus' naam. Amen. Laten we dan nu, als gezegd, met de kerk van alle tijden dat gezang 303 zingen als onze geloofsbelijdenis. Zullen we gaan staan als dat kan.